Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
The only way we're going to lose this election is if the election is rigged.
It'll end up being a rigged election.
The Democrats are trying to rig this election.
There's going to be fraud. It's a disaster.
There's fraud. There's missing ballots. Fake ballots. Millions and millions of ballots.
President Trump dreigt niet zijn zin te krijgen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. En dan is het niet eerlijk. Wat als Trump niet weg wil? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio. Sommige mensen vinden dat hij ook wel een beetje kan drammen. Arend-Jo Boekenstein. Maar zolang hij gelijk krijgt, heb je geen kind aan hem. Rob de Wijk.
Nou, inderdaad.
Onze gast is oud-Amerika-correspondent, schrijver en presentator Charles Groenhuizen. Welkom.
Goedemorgen, goed er te zijn.
Charles, jouw nieuwe boek Amerika na Donald Trump, nu in de winkel, is een optimistisch boek over de Verenigde Staten. Maar de traditie van dit programma wil dat we eerst een paar doemscenario's met je doornemen.
Ben ik dol op.
Laten we maar eens beginnen met Trumps coronabesmetting. Wat betekent dat voor zijn kansen?
Het is natuurlijk ontzettend lastig. Het is heel vers wat er nou gebeurd is. Ik zou inschatten dat de kans groter is dat het hem nadeel oplevert dan voordeel. Een voordeelscenario zou kunnen zijn dat hij niet echt ziek wordt. Dat zie je natuurlijk bij veel mensen die besmet zijn. En dat hij uiteindelijk als een soort heilige geest op een wolk neerdaalt op een goed moment weer en zegt van dames en heren, zie je wel, het valt allemaal reuze mee. Niet voor niks is een van zijn gouden stelregels, wat er ook gebeurt, presenteer het altijd als een overwinning. Het is nu midden in de nacht in Amerika. We nemen dit 's ochtends op. Even kijken hoe dat straks gaat. Maar ik vermoed dat hij vrij snel met een verklaring komt waar inderdaad uit blijkt dat er helemaal niks aan de hand is en dat het eigenlijk fantastisch is wat er nu is gebeurd. Maar de kans is natuurlijk ook aanwezig dat hij wel ziek wordt. Hij moet in ieder geval nu een tijdje binnen blijven. Ik denk in ieder geval dat wat hij zo graag doet, die grote rallies met 10, 15.000 mensen, en dat doet hij met veel talent. Als je de tekst uitschrijft is het totale wartaal. Maar als je ernaar kijkt denk je van nou, je kunt het wel. Maar misschien is dat ook wel zo als je een cabaretier uitschrijft, dat je denkt van taalkundig niet helemaal jovel. Maar dat zal hij niet meer kunnen doen. En dat is een groot nadeel voor Trump. Dat scheelt hem een hoop leuke televisiebeelden, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En hij is zijn uitlaatklep naar zijn kiezers toe, is die de komende weken in ieder geval kwijt.
En de vraag is of er een nieuw debat met Biden komt.
Ja.
Want die zou de 15e plaatsvinden.
Ja.
Dus over 2 weken. Hij moet 2 weken binnen blijven. Als hij een beetje ziek wordt, dan lukt dat dus gewoon niet. Ik denk dat Biden er heel blij mee is dat dat gebeurt.
Ja, denk ik ook. Toen ik wakker werd en het zag, denk ik van holy moly. En de vraag is, we hadden het er straks even over, is Mike Pence ook ziek?
Ja.
En wie zijn er om hem heen nog meer ziek?
Ja, als het in dat
Witte Huis rondgaat, even kijken wie de superspreader is.
Nou ja, ik had wel meteen het beeld voor me van een president die bezig was om bleekmiddel in zijn armen te spuiten.
Ja, ik heb er al over getweet vanochtend. Van de president met zo'n fles Glorox. In Amerika heet het Glorox en hier Glorix.
Charles, ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat hij probeert om dit in zijn voordeel om te buigen. En hoe zou je dat kunnen doen? Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door te zeggen van over 2-3 weken is er een vaccin. Ik laat me gewoon injecteren met dat testvaccin en ik kijk gewoon hoe het loopt. En als dat goed bevalt, dan claim ik de overwinning. En dan zeg ik, moet je eens kijken wat ik heb gedaan. Wij gingen helemaal voorop.
De geluiden die je nu van de FDA hoort, dat is de instantie die medicijnen goedkeurt in Amerika, dat is nu voor een deel gepolitiseerd.
Ja.
Maar Rob, daar zitten toch ook heel veel hele verstandige, van de heel geleerde wetenschappers, die heel erg bezig zijn om ervoor te zorgen dat er een vaccin komt en een vaccin wordt goedgekeurd. Maar op het moment dat het verantwoord is en de tegendruk van de Fauci's van deze wereld, die kennen we allemaal intussen.
Ja, ik ben het volstrekt met je eens. Maar we hebben hier te maken met een president die daar misschien heel andere gedachten over heeft. En ik heb hem al horen zeggen van ik bepaal als Witte Huis wat de procedures zijn. Dat is volgens mij niet zo, maar dat maakt niet uit. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat hij de druk zo hoog opzoekt dat hij gewoon zegt van doe mij maar een vaccin, test het maar op mij.
Wat gebeurt er als Trump echt ziek wordt? Als hij naar het ziekenhuis moet of zelfs naar de intensive care?
Nou ja, er zijn een paar scenario's. Het kan zijn dat de president is incapacitated, dan kan hij niet meer regeren. Dat kan, dat is ook tijdens de operaties bijvoorbeeld, Reagan destijds.
Ja, Bush.
Nou, in het ergste geval valt hij echt uit en neemt Mike Pence over. Het kan ook zijn, dat bespraken we net al heel even, dat ook Mike Pence ziek wordt en niet meer kan doen. En dan is er Maar goed, dat is heel ver vooruit, hoor. En dat, weet je wie er dan president wordt?
Nancy Pelosi.
Moet je je voorstellen, stel dat scenario zich ontrolt. En ergens midden daarin hebben we ook nog, we hebben ook nog een verkiezingsdag. Ja. Ik zeg niet dat het gebeurt.
Maar het kan wel.
Dirty Mind is the joy forever. De extreme scenario's toch? Die dringen zich op.
Nee, maar hoor, Trump op zich is al een extreem scenario.
Dat mag je wel zeggen.
Wees niet verbaasd dat dit gebeurt.
Ja. Gaan we naar het volgende duistere scenario. Trump heeft er meermaals twijfel over laten bestaan of hij een democratische verkiezingsoverwinning zal accepteren. Spreekt bij voorbaat over fraude. Wat als hij niet weg wil?
Ja, daar zijn juristen het eigenlijk niet zo goed over eens. Het hangt ook een beetje van af. Kijk, als Biden echt met forse cijfers zou winnen, dan kan ik me niet voorstellen dat het Supreme Court vervolgens zegt, omdat er hier en daar, natuurlijk wordt er fraude gepleegd. Met 300 miljoen mensen, elke keer
ja,
in Nederland ook.
Die berekeningen zijn wel gepleegd, Charles. En dat is 0,3 ver achter. Dat is niet eens een percentage.
Ja, maar dat kun je wel helemaal uitvergroten.
Ja, dat klopt.
Dat kun je, zoals nu in Pennsylvania, waren er een paar stemmen ergens in een vuilnisbak gevonden. Ja. Nou, dat zal wel, en dat is niet best. Maar is op geen enkele manier van invloed op de uitslag van de verkiezing. Maar dat kun je wel heel erg opblazen. Ja. Maar als Biden met grote cijfers wint, en dat komt uiteindelijk bij het Supreme Court terecht, dan kan ook een overwegend 6-3 conservatief Supreme Court niet anders doen, anders dan in 2000 bij Gore tegen Bush. Dames en heren, Joe Biden wordt president. Het wordt anders als het een nauwe uitslag wordt. En bijvoorbeeld een hele gelijke race in Pennsylvania en Florida en Wisconsin enzovoort. Ja, dan wordt het wel heel erg spannend. En dan kan ook een kleine fraudezaak opgeblazen worden tot iets wat wel de verkiezingen had kunnen beïnvloeden. Dan kan er een scenario ontstaan dat bijvoorbeeld de gouverneur zegt Biden heeft gewonnen en de state legislature zegt van nee, Trump heeft gewonnen. Dan kun je een situatie krijgen dat Trump gewoon niet weg wil.
Ja.
En gewoon zegt fysiek, ik ga niet weg. Dat schijnt juridisch heel ingewikkeld te zijn.
Ja, want
ik kan niet wachten.
Ja, maar daar voorzien de procedures niet in. Nee, want op de grondwet die gaat uit van een vreedzame overdracht van de macht. En dat iedereen zich gezellig aan de regels houdt.
Wat vindt u van die theorie van Fareed Zakaria in zijn column in de Washington Post? Dat hij zei van er komt sowieso heel veel litigation. Hè, met name ook in die battle states is het aan de hand.
Er zitten honderden juristen aan beide kanten klaar.
Precies. Ja. En hij voorspelt inderdaad als het dus heel erg gelijk opgaat. Dat kan dus maanden duren. Ja. En dan uiteindelijk moet de Senaat dan de doorslag heeft. En daar
eerst naar de juristen, naar de rechter, dan gaat hij naar het huis en dan naar de Senaat volgens mij.
Ja, maar de Senaat zou dan democratisch kunnen zijn.
Ja
maar dat zou ook republikeins kunnen zijn.
Zeker, ja. Nee, het is echt absolute politieke Wild West wat ons te wachten staat.
Maar als je even terug.
Het zou leuk zijn als je elke week een podcast hierover kon maken. Ja.
Nee, maar als je kijkt hoeveel meer stemmen Biden zou moeten hebben om dit te winnen. Om
miljoenen,
om echt zeker te zijn van. Dus
ja, een beetje vanaf welke
Clinton die heeft verloren met 2,8 miljoen stemmen meer. Uh-huh. Bij 4,5 miljoen meer zit hij nog steeds in de gevarenzone. Dan heeft hij een kans van 3 op 4 om daadwerkelijk president te worden. Dus 25% niet. En dan vervolgens bij 6 miljoen zit hij aan de veilige kant. Denk je dat hij 6 miljoen stemmen meer zou kunnen krijgen?
Het hangt er een beetje van af welke staten Biden naar binnen zou halen. Als er een verrassingsstaat tussen zit, neem een South Carolina, een Georgia, een New Mexico, Arizona. Dat zijn staten die een beetje op de wip zitten, althans volgens de peilingen nu. Dan zou het anders uit kunnen vallen. Maar je hebt absoluut gelijk. Als dat de uitslag zou zijn, zou dat de grootste disbalans zijn in zeg maar, het aantal stemmen. We hebben bij Gore gezien 500.000. Had hij meer, maar hij verloor van Bush. Clinton weten we, bijna 3 miljoen. Ja. Dat zouden er nu meer kunnen zijn. Maar als hij een paar verrassingen stelt, die bijvoorbeeld Florida met ruime stemmen binnenhaalt, ja, dan is het totale plaatje weer ineens heel anders.
Ja.
Door de coronapandemie wordt heel veel per post gestemd dit jaar. Betekent dat we op 3 november misschien eigenlijk helemaal geen duidelijke uitslag hebben?
We krijgen zeer waarschijnlijk geen uitslag die nacht.
Nee.
Er komt geen I just called senator, hup de pup, en I congratulated him enzovoort. Dat zou je sowieso als Biden wint van Trump nooit horen. De kans is heel erg groot dat het tellen daarvan de tijd doorgaat. Maar ook daar heb je weer globaal twee scenario's. Wint Biden echt met forse stemmen in die verkiezingsnacht? De kans is groot dat van die poststemmen de meerderheid democratisch is, omdat het opkomstverhogend werkt. En hoge opkomst is altijd goed voor de democraten. Dus dan zou je een scenario hebben waarbij je zegt, nou, hij is er nog niet helemaal definitief, maar het ziet er toch heel ernstig naar uit.
Maar dan kan Trump zeggen, ja, die poststemmen, dat is allemaal fraude. Dat moeten we misschien
niet meetellen. Ja, maar dan moet hij dan wel een keer gaan bewijzen. Er zijn nu al een aantal rechters die ook bij zaken in staten bijvoorbeeld hebben gezegd over allerlei regels rond stembureaus en inleveren van stemmen enzovoort. Die hebben al een paar keer federale rechters gezegd. Die bewijsvoering van de kant van Trump is flinterdun of eigenlijk non-existent. Bestaat gewoon niet. Dus op het moment dat je na de verkiezingen niet meer bewijsmateriaal hebt, echt serieus over grootscheepse fraude, ja, dan moet de rechter zeggen van sorry, ja, het slaat echt nergens op.
Trump kan er niet voor zorgen dat die poststemmen niet worden meegerekend.
Ja, ze doen alle pogingen wel. Aan alle kanten wordt geprobeerd de zogenaamde voter suppression. Het onderdrukken van zeg maar, het stemrecht van mensen. Ja, ik vind het echt schaamteloos hoor.
Ja.
Maar dat proberen ze wel. De rechtelijke uitspraken zijn wat wisselend. Maar de meeste zijn op dit moment. De Washington Post had van de week een mooi overzicht. Het aantal rechtszaken wat zeg maar, de Democraten en Biden winnen is groter dan het aantal rechtszaken dat gewonnen wordt door rechts. Zeg maar.
Over voter suppression gesproken. Trump wil ook zijn aanhangers op verkiezingsdag naar de stembureaus sturen. Hè? Om natuurlijk te bewaken dat het allemaal goed gaat.
Grote angst dat wanneer hij op een nederlaag aankoerst. En dan is de kans vrij groot dat hij zegt van deze... Nou, dat doet hij natuurlijk toch al dat de fraude is gepleegd. Dat hij niet gaat accepteren. Maar ja, dat hij gewoon geweld gaat aanmoedigen. Dat zou mij echt niet verbazen.
Dat heeft hij al gedaan.
Nou ja, kijk dus naar dat debat met Biden... waarin hij het over de Proud Boys had. Hè?
Poll watchers.
Ja, dat, en waarvan die zei van blijf even op de achtergrond... maar hou je wel paraat. Dat is oproepen in mijn optiek tot geweld. Hoor. En als je kijkt wat er op bij die Proud Boys zelf is gebeurd... dan moet je toch wel constateren dat men dat als een aanmoediging heeft gezien... om toch maar te gaan optreden.
Ja, maar dat worden al de hele zomer aan de gang. Er worden duizenden vrijwilligers in republikeinse kringen... en ook in die hoek die jij aanduidt, extreemrechts... worden gewoon getraind als wat ze noemen poll watchers.
Ja.
Nou, dat is een systeem wat in Amerika bestaat. Het verschilt een beetje per staat wat wel en niet mag en wat je wel en niet mag doen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het verifiëren van je stem in het stembureau door degene die achter die tafel zitten, zoals wij het hier in Nederland ook doen. Maar je kunt je voorstellen dat die poll watchers, hoe dat er ongeveer uitziet, die zijn ongeveer even breed geschouderd als de heer Boekenstein en mijzelf. maar dan gekleed in een camouflagepak met zo'n AK-47 op. Want dat mag in de meeste staten ook. Ja. Dat wordt een vorm van voter intimidation, intimideren van kiezers. Potentieel wat doodeng is. En vergeef me het cliché, dat zet dan, mijn heren, de bijl aan de wortel van de democratie.
Maar wat ik nog erger vind is, dit is natuurlijk heel ernstig. Het is ook onvergeeflijk dat je dat doet. Nu komt het coronavirus er nog doorheen. Dan worden dus mensen die heel erg Trumpiaans zijn... worden daar wanhopiger van en hysterischer van. Hè? En die kunnen dan nog gekkere sprongen gaan maken. Het is ontzettend.
En ze worden nog feller pro-Trump.
Ja, precies. Het is een giftig mengsel.
Ja, omdat Trump met opzet is vergiftigd door het coronavirus.
Exact. De conspiracy theory. Althans, bij Pence zal natuurlijk denken dat dit is Gods hand in de geschiedenis. Hè? Mm. Dat werkt weer aan de andere kant.
Trump is, we kunnen kiezen, multiple choice, Hillary,
ja.
Barack Obama, ja. Joe Biden of, noem eens wat, een van de late night talkshow hosts of zo.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein aan de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. Charles Groenhuizen is journalist, presentator en optimist. En ondanks dat laatste vandaag bij ons te gast. Charles, jij schrijft in de inleiding van je boek... wij zitten met z'n allen gevangen in het schuttersputje... van de dagelijkse nieuwscyclus. Vanuit de loopgraaf van Boekenstein aan de Wijk... is dat een herkenbaar gevoel. Maar jij zegt daarbij vanuit zo'n laag punt...
Maar zij duiken altijd, ze kijken niet over het randje.
Ja, dat is ook gevaarlijk. Vanuit zo'n laag punt schrijf je, Charles... heb je slecht zicht op je omgeving.
Ja.
Wat is dat wat wij misschien missen?
Nou, heel structureel. Als je simpelweg de moderne geschiedenis sinds 1945 en sinds 1950. Jullie praten vaak over internationale politiek. Wie had in 1945 gedacht dat in de directe jaren daarna... en de basis was al gelegd tijdens de Wereldoorlog... voor een internationale orde van overleg, van rechtbanken, van dingen samen doen enzovoort. Denk aan de VN, denk aan allerlei andere internationale organisaties... internationale rechtbanken. En vanaf dat moment het aantal democratieën in de wereld... dat loopt nu weer ietsje terug, is spectaculair gestegen. Levensverwachting, onderwijsniveau, informatie die mensen hebben over hun gezondheid... denk aan voorbeeldsmiddelen enzovoort. Dat is onvoorstelbaar gestegen. Daar kun je niet omheen. Ik kan in jullie warme belangstelling aanbevelen... een website Our World in Data...
Ja.
van onder andere Oxford University. Nou, ga daar gewoon kijken. Tik een willekeurige zoekterm in. Life expectancy of health of education. Ja, en je zult zien dat de afgelopen 200 jaar... maar met name die afgelopen pakweg 60, 70 jaar... de vooruitgang onvoorstelbaar is.
En niemand weet dat. Dat wordt ook gewoon erkend door leiders in Azië en Afrika. Ja. Ik bedoel, wij hebben nog steeds Afrika het idee van achter, donker natuurlijk. Afrika... Ja. Dat het daar allemaal Sodom en Gomorra is... Ja. Met allemaal arme mensen die dood aan het gaan zijn. Maar als je kijkt wat daar gebeurd is door dit, door die westerse wereldorde, dat is spectaculair.
Nou ja, helemaal eens, maar de illiberal democracies zijn on the rise.
Op dit ogenblik. Ja.
En die zijn ook sexy voor anderen. Dus met andere woorden, dat is toch ook wel weer heel kwalijk. Je hebt
gelijk. Kom, Kees, het is maar tijdelijk.
Nee, maar het gaat niet goed.
Dat is zeer de vraag of het tijdelijk is, hoor.
Ja, dat is ook de vraag.
Maar hoor, Charles, ik bedoel, het hele punt. Trump is ook de exponent van een grote verandering die plaatsvindt in de wereld. We zien dat Amerika op een of andere manier probeert zich overeind te houden in die strijd met China. Dat land komt op. Een land dat zo belangrijk is... En dat een geen democratie is, maar een autocratie... een staatskapitalistisch systeem is, dus waar de economie politiek is... en die gaat domineren, dan kan je er vergif op innemen... dat elementen daarvan ook gaan doorcijpelen in de westerse wereld. En dat gebeurt al. Zie Orbán. Ja. De grote sterren die flonkeren boven Beijing. En
Erdogan.
En niet boven Brussel.
Poetin. Ja.
Bolsonaro. Dat is absoluut waar, maar als je dan toch even ook naar lange termijn statistieken over bijvoorbeeld aantal democratieën kijkt, dan zie je eigenlijk vanaf 1900 dat gestaag stijgen. Dan zie je in de periode van de Tweede Wereldoorlog met fascisme enzovoort oorlogen, zie je een soort dipje van even wat minder democratie. Klopt. En daarna gaat de stijging weer door. Dus resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. We zitten bij een business radio.
Ja, dat klopt, maar dat was allemaal in eenzelfde constellatie. Daar was geen sprake van een opkomende supermacht... die Amerika mogelijkerwijs gaat overvleugelen... met een totaal ander politiek en economisch systeem. Daar moet je rekening mee houden. Dat klopt helemaal wat je zegt. Maar dat was wel de westerse wereld die dominant was... vanaf het begin van de 19e eeuw. En daarom is in mijn optiek ook zo belangrijk... wat de uitkomst van deze verkiezing is. Ja. Want als Biden dit wordt... dan zou je toch een vorm van restauratie zien... van die westerse wereld.
Ja, dat is slecht nieuws voor Boris Johnson, Thierry Baudet en Geert Wilders.
Exact, en wordt Trump het... dan zou je een verstelling zien in de richting van autocratie... illiberal democracies en dat soort zaken.
Maar toch, even terug ook wat ik in mijn boek heb proberen te beschrijven... over de Verenigde Staten. Er is een onderstroom in de Verenigde Staten waarbij mensen zeggen... ja, we willen een minder ongelijk land. Minder verschillen tussen rijk en arm. We willen actief klimaatbeleid, anders dan Trump. We willen een betere infrastructuur. We willen betere en meer rechten voor het zwarte deel van de bevolking. Amerika is overwegend progressief. Mag ik je één cijfer noemen? De Senaat is nu cruciaal. Denk aan het Supreme Court enzovoort. Ja. De Republikeinen hebben een meerderheid van 53 tegen 47 voor de Democraten. Als je eens gaat tellen hoeveel stemmen daar nu eigenlijk zijn uitgebracht op die twee partijen. De Republikeinen hebben een meerderheid van stemmen, dus 53. Met in totaal 100 miljoen kiezers die op hun gestemd hebben. De Democraten hebben 47, minderheid. En die hadden 120 miljoen stemmen. Dus die 20 miljoen stemmen verdwijnen in het systeem... zoals het daar is ingericht. Ja. Dus wat ik steeds betoog van dames en heren... kijk naar de verkiezingsuitslagen, maar let vooral op aantallen stemmen. Dan zag je bijvoorbeeld nu in 2018 bij de midterm elections... een klinkende overwinning voor de Democraten... vergeleken met de vorige midterm elections... meer dan 10% overgelopen van de Republikeinen naar de Democraten. Dat is spectaculair.
Mm-hmm. Hoe komt dat, Charles, dat het land progressiever wordt?
Nou, omdat de Republikeinen alsmaar doen alsof we nog in de tijd van Archie Bunker leven. En alsof je kunt zeggen van dat het abortus een schande is. Wat die Republikeinen niet willen zien, bijvoorbeeld... is dat Amerika nu meemaakt wat wij in de jaren 50... toen wij jong en onweerstaanbaar waren... het leeglopen van de kerken.
Ja, maar je hebt helemaal gelijk.
Ja. Dat gaat als een dolle.
Maar ik ga er even tegenin op voor het programma. Je hebt heel punten die juist zijn. Maar even, waarom is Trump verkozen? Trump is verkozen omdat door die globalisering... de boze witte man echt heel veel salaris heeft ingeleverd. Hè?
En hij haatte Hillary.
En hij haatte, ja. Maar dat laatste, jongens, dat is er dus nog steeds. Dat is door Trump alleen maar erger geworden. Maar dat betekent dus dat... weet je nog dat de Tea Party zo kwaad was op de Democraten... ook omdat de Democraten Wall Street verdedigden en zo. Dat element is er natuurlijk ook nog, hè?
Jawel, maar onderschat niet, want ik krijg veel als ik ook op Twitter zet... van dames en heren, of in mijn boek schrijf... dat ik verwacht dat Trump waarschijnlijk gaat winnen. En zei ze, ja, maar weet je nog, in 2016 stond Hillary voor in alle peilingen en Trump won uiteindelijk. Nou, wel met een minderheid van de stemmen, maar dat is waar. Maar er zijn een paar cruciale verschillen volgens mij. Eén, er zijn nu veel minder twijfelende kiezers, minder swing voters. Dat zie je gewoon alle cijfers. Twee, de helft van Amerika haat Hillary Clinton. De Hillary haat volksziekte en je schijnt er niet van te genezen. Een soort virus. Dat is nu niet zo. Joe Biden heeft structurele zwaktes. Veel besproken, zijn leeftijd, het gestotter en gedoe. Maar mensen hebben geen hekel aan hem. Het is Uncle Joe tegenover de Uber-bitch.
Maar er zijn dus ook allerlei berichten dat Latino's veel minder geneigd zijn om te gaan stemmen. En dat überhaupt de Democraten...
Kan in Florida heel lastig zijn.
Ja, en dat überhaupt de Democraten minder de neiging hebben dan te gaan stemmen dan de Republikeinen op dit ogenblik.
Oh, ik zie onderzoeken die ook de andere kant op gaan.
Ik zie ook die opiniepeilingen. Maar het interessante is ook dat er tegenwoordig naast die opiniepeilingen ook een peiling staat van wat als we het even mis hadden als in 2016.
Tuurlijk.
Dan zie je vaak heel andere beelden ontstaan.
En stel dat de onrust in de grote steden weer oplaait. Hè, en we zien dus ook...
Maar daar hoopt Trump op natuurlijk.
Daar hoopt hij Trump. Ja, en als dat gebeurt, dan kiest Suburbia, jou wel bekend... toch die houden niet van plunderaars. Hè?
Nee, toch. Dat zeg je nou. Maar als je bijvoorbeeld naar de fameuze website 538.com... kan ik ook iedereen adviseren. Daar zie je vanaf het prille begin... Er zijn twee statistieken. Hoe populair of impopulair is Trump? Goedkeuring of niet goedkeuring, één. En twee, de verhouding tussen de aanhang van Trump en van Biden. Dat is super stabiel. Dat is dwars door de coronacrisis heen, dwars door de economische ineenstorting heen, dwars door de rellen heen, zie je daar een verschuiving van maximaal 1-2%. Mm. Dat zijn twee solide blokken, een rechtsblok en een linksblok. En dat laat zich kennelijk door grote dingen nauwelijks beïnvloeden. En
maar dan is het dus de vraag met hoeveel meer stemmen Biden wint.
Ja.
Dat is denk ik gewoon waar het op neerkomt. Ja. Als hij 6 miljoen meer heeft, dan is hij zeker. Alles wat eronder zit.
Maar als hij stel dat hij Florida en Georgia binnenhaalt, dan kan hij aan de andere kant weer een deel verliezen. Dat zijn ook scenario's die je in veel plekken ziet. En je hebt gelijk over die Latino's die wat naar rechts lijken op te schuiven. Maar als dat soort verrassingen erin zitten, echt republikeinse staten die overlopen tussen aanhalingstekens, dan zou het ineens de andere kant op kunnen, omdat je die rare vertekening van het Electoral College dan ziet. Dan zou het Electoral College, wat steeds in het nadeel is van links en van democraten, zou ineens de andere kant op kunnen klappen en in het voordeel kunnen zijn.
Hoe belangrijk vind jij die verkiezing eigenlijk voor ons? Nederlanders?
Nou ja, wat ik net zei, de politieke uitstraling van het populariteit van populisme vind ik vrij cruciaal. Op het moment dat hij zou winnen, dan zijn er een aantal politici hier in Nederland die roepen hoera. Nou, dat mogen ze. Op de lange termijn, NAVO, denk ik dat Biden hetzelfde zegt als Trump.
Oh, absoluut.
Namelijk, gij zult meer voor defensie betalen.
Oh, ja.
Hij is natuurlijk wel een Atlanticus. En dat is Trump natuurlijk absoluut niet.
Realiseer je, toen hij vicepresident was in 2011... toen is hij Pivotalia ingezet onder Obama.
Maar ja, dat is ook aanpassen aan de realiteit.
Kan je nog herinneren wat er toen voor een schok door Europa ging? Van, oh, mijn god, ze gaan zich richten op Azië. Wat moet er wel niet van de NAVO nu terechtkomen? En realiseer je dat Gates, de toenmalige minister van Defensie. Van Defensie, al in Brussel heeft gezet. Ik heb me dat zien zeggen daar. Dat ging van dik hout zagen van planken. Van als jullie niet meer doen aan Defensie, dan moeten we naar het Huis van Afgevaardigden gaan om aan te geven wat we met jullie aan moeten. Dus dat was een enorme dreiging. Het enige verschil met toen is dat Trump veel meer de daad bij het woord te...
En toch ook wel heel erg op de presentatie en de boel zet het tonk in verder muziek in dit geval. Op het moment dat je met een pittige, kritische of misschien zelfs boze reactie naar Europa reist, en met het vocabulaire van Trump in je achterzak,
je wordt niks meer gegund.
Of Joe Biden komt hier aan en zegt, natuurlijk ben ik Atlanticus, natuurlijk wil ik vrienden met jullie zijn en blijven. Dat is toch wel een andere toonzetting. En jij en ik weten, dat is cruciaal uiteindelijk.
Ja, maar Trump wordt niets meer gegund. Ja. Er wordt niks gegund in China. Er wordt niks gegund in Europa. En dat betekent eigenlijk dat het isolationisme waar wel eens over wordt gesproken, dat heeft hij zelf afgedwongen inmiddels. Ja. Hij wordt gewoon, dat zie je gewoon gebeuren, geïsoleerd. Amerika wordt geïsoleerd. Van fuck you, Amerika, bekijk het maar.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik u naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl.
Rutax vraagt, is dat progressieve, Charles, waar jij het over hebt, is dat niet het beeld dat we hebben van vooral de grote Amerikaanse kuststeden, terwijl het platteland, Noord en Zuid, gewoon nog heel conservatief is?
Het antwoord is nee. En ik zou hem uitnodigen, ga simpelweg naar de website gallup.com en tik bijvoorbeeld in gun control of abortion of equal rights of wat je ook meer interessant vindt. En bij al die onderwerpen zul je zien, en Gallup houdt dat goed bij, ook historisch, van hoe is het nou de afgelopen 25, 30 jaar gegaan. Ook bijvoorbeeld wel of geen doodstraf. Daar is nog wel een kleine meerderheid voor, maar die meerderheid was veel groter. Maar bijvoorbeeld gun control is een mooi voorbeeld. De bulk van de mensen wil echt pittiger, steviger, strengere wapenwetten. Abortus is een interessante, wordt natuurlijk heel groot met het Supreme Court. 70% van Amerika, dus ook veel republikeinen, zeggen, laten we de huidige wetten handhaven. En dat is een beetje vergelijkbaar met hier in Nederland. Abortus mag onder voorwaarden enzovoort. En zeker niet de wetten die nu door de Republikeinen in een aantal staten worden voorgesteld. De zogenaamde heartbeat laws. Dat je eigenlijk vanaf het begin geen abortus meer mag plegen. Wat de nieuwe rechter, mevrouw Barrett, heeft gezegd. Het leven begint bij de conceptie, wat biologisch juist is. Maar het is code voor ik ben tegen abortus, punt.
Roe versus Wade. Dat is wel interessant wat hier aan de hand is. Wat je gewoon ziet, ook uit die opiniepeiling, maar je ziet in Europa ook, is dat de bevolking in meerderheid iets anders wil dan de leiders.
Zeker.
Bijvoorbeeld hier in Nederland blijkt dat bijvoorbeeld de Europese Unie veel populairder is dan je zou denken. 75% van de bevolking op een of andere manier steunt de Unie. He, misschien niet omhelzen, maar oké.
Maar de lawaaipapegaaien beheersen
het
debat erop.
Het probleem zit hem inderdaad in een aantal schreeuwers. Dat zie je hier in Nederland, zie je in Amerika. En dat vind ik wel echt een heel groot probleem voor onze democratie. Want dat betekent toch dat die schreeuwers een disproportionele invloed krijgen op de Amerikaanse politiek.
Maar soms worden er hele verstandige boeken over geschreven, hè, dat het misschien iets genuanceerder ligt.
Dirk Kwakkel vraagt, door het staatsbestel hebben kleine conservatieve staten relatief veel invloed, want 2 senaatzetels per staat. Ook als het Hooggerechtshof conservatiever dan de bevolking lijkt te zijn, zouden de democraten hier iets aan kunnen doen, zoals senaatszetels voor DC, Puerto Rico en of uitbreiding van het Hooggerechtshof. Kunnen zij er een beetje omheen?
Dan moet je de grondwet veranderen.
Ja, nou die laatste kan wel vrij makkelijk. De territories en Washington DC, wat een soort status aparte heeft, die inderdaad geen senatoren hebben. De uitbreiding van het Supreme Court is een hele interessante en een hele actuele. Het ziet eruit dat we straks een 6-3 Supreme Court hebben. 6 conservatieve, 3 linkse rechters. Links, dus aanhalingstekens. Maar de meerderheid van de Senaat, stel dat de Democraten in de meerderheid komen, dan kunnen ze het aantal zetels in de Supreme Court uitbreiden. En dat gebeurt dan met mensen die benoemd zijn, ervan uitgaande dat Biden dan president is. En dan zou je dus eigenlijk, zou je die Mitch McConnell, fractievoorzitter in de Senaat, en Donald Trump en al die andere republikeinse spraak- en smaakmakers die nu zo'n grote mond opzetten steeds, zou je echt zo pof, recht op de neus een dreun verkopen. Want dan zou je, als je de 4 met 4 uitbreidt, dan heb je ineens 7-6. Voor de liberals, voor de linkse. Ik zeg niet dat het gebeurt. Wat ik opvallend vind, is dat Joe Biden, als die daarna gevraagd wordt, ook in het debat van de week en daarna, meneer Biden, gaat u, are you gonna, het volpakken van dat Supreme Court met liberals, ga je dat doen? Daar kletst hij eigenlijk elke keer een beetje slapjes omheen.
Maar ik zou daar ook geen antwoord op geven nu.
Nee, tuurlijk niet, maar het is een aanwijzing. Ja. A, wordt er bij de Democraten volop gesproken. Die zeggen, de Republikeinen maken nu misbruik van hun macht.
En gaan ze dan straks ook doen.
Natuurlijk. Koekje van eigen deeg. Ja,
maar het Supreme Court uitbreiden betekent de grondwetswijziging.
Nee.
Niet?
Nee. Dat kan je zo? De Senaat kan de meerderheid besluiten om het aantal zetels uit te breiden. En het is merkwaardig, zoals de Democraten niet goed in de gaten hebben gehad, dat ze eigenlijk op groepen tegen Ruth Bader Ginsburg hadden moeten zeggen, Ruth, you know what? Misschien moet je maar eens mee stoppen. Dat had gekund na de verkiezing van Obama. Vrij snel daarna verloor Obama de meerderheid in de Senaat. Ja. Kon dat niet meer. Dat hadden ze eigenlijk achteraf bekeken moeten doen. Net zo goed als er nu nog een 82-jarige meneer Breyer zit.
Ja, waar je zin hebt trouwens, 82 jaar.
Ja.
Wat mankeert die mensen? Nee, goed,
ook. Dat zeggen sommige mensen van ons ook op onze leeftijd. Hoor. Ja. Waar ze nog zin hebben.
Ik heb bejaarden die maken een podcast.
Maar ze hebben er wel veel plezier in.
Joris ten Berg was in 2016 bij een lezing van de heer Groenhuizen, waarbij het belangrijkste boodschap, de trend is progressief, er lijkt divergentie tussen red en blue states. Als het vooruitzicht decennia lang een conservatieve Supreme Court is, wanneer eindigt dat dan in een afscheiding van staten?
Dat gaat niet gebeuren. Dan moet je de grondwet veranderen. Nee, gaat niet gebeuren. Dat is een scenario wat je wel hoort. Dat is een soort wishful thinking van sommigen.
Op zijn Amerikaans. En stel je voor dat het zou kunnen. Hè? Dat is een Brexit op zijn Amerikaans. Ja. In één klap, als die discussie wordt wel gevoerd over Californië.
Ja.
Dan ben je in één klap een Texas. Klein land. Ik bedoel, dat moet je wel realiseren. De Britten komen er nu ook achter. Als je eruit stapt, dan ben je in één klap een klein land en heb je geen flikker meer te vertellen. Dat is natuurlijk het hele punt. En Amerika is sterk. Is een supermacht, omdat ze het gezamenlijk doen. Sorry. En samen is toch wel een enorme kracht op dit gebied.
Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk ruim 200 jaar geleden bedacht dat wij in Europa nog steeds niet voor elkaar hebben, namelijk één grondwet en één munt. Zonder uitzondering. Het is niet zo dat in sommige staten Californië nog weer zijn eigen peso of shilling of weet ik veel heeft. Nee, dat hebben ze gewoon. Dat hebben die framers destijds, de George Washington en zijn vrienden, wel goed gezien. En wij zijn er nog steeds jaloers op dat wij dat toen niet bedacht hebben. Want er gingen eerst nog heel veel oorlogen voeren.
Gijsbert Jan vraagt: hoe ziet Charles de Republikeinse Partij zich ontworstelen aan Trump? Is dat überhaupt nog mogelijk?
Nou, dat gaat volgens mij via de lijn van de totale destructie. Kijk, als Biden wint en de Senaat democratisch wordt, dan ligt die partij aan gruzelementen. Vergeet niet, die hoor je nu nauwelijks. De lawaaimachine van Trump overstemt alles. Maar in 2016, bij de verkiezingen en bij de campagne en op de conventie, was er een zeer krachtige Never Trump-beweging. Republikeinen die zeiden over ons lijk dat Donald Trump onze kandidaat wordt. Nou, dat werd hij wel. Iemand als Lindsey Graham, senator, republikein, die heeft lopen schelden op Trump. Ja. Hij was een godslasteraar, hij was een totale idioot. En diezelfde Lindsey Graham.
Is nu vriend?
Ja, die speelt nu tijdjes golf en die verdedigt de president. Maar die emotie op rechts tegen Trump is enorm. Bijvoorbeeld onder christenen. Die stemmen allemaal Trump vanwege abortus enzovoort. Maar hoeveel van de 10 geboden overtreedt deze man op dagelijkse basis? En die christenen lopen allemaal met de handen op de rug van oeh, als dit maar goed gaat. Nou, het gaat dus misschien niet goed.
Nou, de hypocrisie van de orthodox christen is onvoorstelbaar hier.
Lodewijk Hof vraagt: wat als na de verkiezingen het Electoral College niet bij elkaar kan komen door rellen? Wat als Fox 2000 herhaalt?
Ja, dat is wel een hele extreme. Ja, volgens mij kun je dat via Zoom een college bij elkaar brengen. Nee, dat is volgens mij een van de minste zorgen. We moeten eerst zien.
Rellen wel.
We moeten eerst zien dat er een uitslag op papier ligt van het Electoral College die aanwijst dat de een of de ander president zou moeten worden. En als je daar het een beetje over eens bent, al dan niet via de band van het Supreme Court. Maar dan komen ze ook weer bij elkaar. Of desnoods doen ze het op. Ja, dat weet ik niet precies. Maar,
of er ontstaan rellen dan. Dat zou ik bedoel,
ja, dat scenario is heel zorgelijk.
Ik vind dat een heel plausibel scenario.
Ik ook. Ik ben er heel bang voor.
Je kunt niet weggaan van het feit dat Trump heeft gezegd deze verkiezingen die zijn rigged. Je wordt besodemieterd. Dit is gemanipuleerd. Daar kan je niet van. Dat zal niet blijven door. Dat moet consequenties hebben.
Maar dat moet juridisch uiteindelijk een afsluiting krijgen in federal courts en uiteindelijk bij het Supreme Court. Ja, zoals in 2000 toen Al Gore.
Heel legalistisch gedacht. Ik hoop dat je helemaal gelijk krijgt. Maar stel je nou voor dat je een president hebt die denkt van fuck het recht. He, dat gaat dus gewoon gebeuren. Nou, wat gaat er dan gebeuren?
Het zaad van het geweld is gezaaid.
Ik vind het heel zorgelijk.
Geweld kunnen krijgen. Ik bedoel, dat is verschrikkelijk. En laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Maar het is een plausibel scenario.
Dat is mijn grootste zorg.
Nog een vraag hierover. Isra Walburg, ook over Fox eigenlijk. Die vraagt: zouden Amerikaanse media zich op verkiezingsnacht moeten onthouden van het uitroepen van een winnaar?
Dat zullen ze ook doen, want dat kunnen ze niet.
Nee, wat ik straks zei, op het moment dat Biden echt met forse cijfers in een aantal staten zou winnen en dus op papier in ieder geval op dat moment een forse voorsprong heeft in het Electoral College, dan kun je zeggen, nou, het ziet er echt naar uit, want die poststemmen die er nog geteld zouden moeten gaan worden, dat kunnen er miljoenen zijn. En er zijn schattingen dat totaal misschien wel 60 en misschien zelfs wel meer procent van alle stemmen per post uitgebracht zal gaan worden. Dat kan leiden tot ook een fors hogere opkomst, omdat het is makkelijker om die brief in te sturen dan een paar uur in de rij te gaan staan en uit het stembureau, terwijl je ook naar je werk toe moet.
Jongens met AK-47 om een nek.
Ja, dat wordt doodeng. Maar goed, een hogere opkomst is traditioneel gunstig voor de Democraten. Tot nu toe in de staten, zoals Colorado en Oregon en zo, waar al heel veel per post gestemd wordt, is er nooit echt een effect merkbaar geweest. Maar wat gebeurt er nu in deze situatie?
Exact.
Dat je echt een structureel hogere opkomst krijgt. Als je bijvoorbeeld, even heel simpel, de midterm elections van 2018 heb ik eens vergeleken met de midterm elections van 2014. Omdat 2016 is een presidentieel jaar, heb je een andere dynamiek. Maar die twee, de opkomst in 2014 bij de midterm elections, wat denk je? 34%. Dus 2/3 kwam niet. 2018, meer dan 50%. Dat is een kolossaal verschil. Dat zegt iets over hoe op dit moment het electoraat in elkaar zit. Als we zo'n beweging nu in 2020 op 3 november opnieuw zien, qua opkomst, is Trump zijn de Republikeinen gezien. Weg. Is het gebeurd.
Maar Carton, de klassieke CNN-verkiezingsavond, dat het helemaal tot een einde, dat is dus waarschijnlijk niet aan de hand, want ze moeten gewoon nog stemmen gaan tellen daarna.
Nee, maar dat levert hele leuke podcasts nou op.
Dat is waar. En voor podcasts is het natuurlijk gewoon een hele lucratieve
tijd. Ja, nee, maar het is natuurlijk waar. Ik bedoel, dit soort middelen zijn, ik doe met Vincent Evers ook een podcast elke week. Het is echt genieten. Ik luister elke week naar jullie. Het is een middel, ook voor politieke informatie, die echt fantastisch is. Echt, nou ja, compliment aan jullie.
Dank. Wim Klump vraagt, zijn er nog redelijke republikeinen die wel pal staan voor de democratie, mocht Trump gekke dingen gaan doen?
Ja, je hebt toch al gezien op dit ogenblik dat een aantal senatoren hebben gezegd van over mijn lijk, als de president verliest, dan verliest hij. Punt uit. Dus nou, ja, het antwoord is ja volgens mij.
Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is Cindy McCain, de weduwe van John McCain, onlangs overleden republikeinse senator, zeer kritisch. Ik ben een grote bewonderaar van John McCain, omdat hij zo'n onafhankelijk denker en geest was. Cindy McCain, en dat is cruciaal in de staat als Arizona, is ook heel veel publiciteit over daar in Arizona, dat Cindy McCain nu gezegd heeft, niet alleen...
Ik ga Biden stemmen.
Precies, ik ga niet op Trump stemmen, ik ga op Biden stemmen. En daar zijn er veel meer van. En daar zul je er waarschijnlijk in de komende weken meer van zien. En ook een beetje in jouw wereld, Rob. Hoge militairen, topambtenaren van meestal wel gepensioneerd, die collectief nu zeggen, en ook van deel samengewerkt of minister geweest bij Trump, en die zeggen, ik zeg het even op z'n Hollands, die man is gek.
Mattis?
Mattis, ja. En die zeggen, alsjeblieft, hou hiermee op. Ja. En dat is, moet je voorstellen, een republikeinse president...
Powell.
Die doet dit, Colin Powell heeft ook, maar heeft hij al eerder ook gedaan, ook een onafhankelijke geest.
Colin Powell wilde nooit meer in de openbaarheid treden, nadat hij was afgezeken in 2003 voor de VN-veiligheidsraad. Toen heeft hij zich echt...
Ja, met de Weapons of Mass Destruction.
Opgehouden met... Ja. Met zijn ministerschap van Buitenlandse Zaken. Daarna weet ik gewoon uit zeer betrouwbare bronnen, om het maar zo te zeggen, dat hij gewoon nooit meer in het nieuws wilde. En dat is nu veranderd.
Ja, zo erg. Luister, het is een soort, bij veel republikeinen, een soort gewetensnood ook. Hè? Dat je denkt van, ik merk het ook aan conservatieve republikeinstemmende vrienden van ons. Als je daarmee praat, die zeggen, zijn trotse Amerikanen, trotse conservatieve Amerikanen, good old USA. En die zeggen, he's a goddamn clown. Oh. En die zeggen, it's a shame wat er met ons land gebeurt. Die vinden het vreselijk.
Maar als Trump verliest, is dus een hele generatie republikeinen volstrekt ongeloofwaardig. En die gaan allemaal naar de Bahama's.
En boeken schrijven, ongetwijfeld. Ja. Maar die partij, kijk, een van beide partijen ligt op 4 november of in de weken daarna echt aan gruzelementen. Als de Democraten nu voor de tweede keer van deze man verliezen en bijvoorbeeld de Senaat niet terugpakken, ja, dan moeten ze toch echt met z'n allen collectief naar een andere betrekking omzien. Mm-hmm. Dan moet je echt stoppen. Mm-hmm. Maar voor de Republikeinen geldt hetzelfde. De Mitch McConnells en Lindsey Grahams en Donald Trumpen en Mike Pence's van deze wereld. Als die en de presidentschap en de Senaat zouden verliezen, ja, dan is die generatie ook in één keer volledig weg. En dan komt die Never Trump-beweging, zul je in gematigde vorm met mensen als Nikki Haley, voormalige VN-ambassadeur, zul je terug zien komen in een veel jongere, gematigde vorm. Maar ze gaan dan wel, ik ben van katholieke huizen, dan moeten ze wel vrij lang in het politieke vagevuur voordat ze weer in de politieke hemel komen.
Matthijs vraagt, we hebben het nu steeds over als de Republikeinen de uitslag niet accepteren, maar wat als de Democraten een onwelgevallige uitslag niet accepteren? Wat voor scenario krijg je dan?
Dus ook een nette mensen die doen dat natuurlijk niet, toch?
Nee, die gaan ook.
Kijk, de kans dat gebeurt is niet zo groot om de simpele reden dat er zijn nu eigenlijk twee scenario's denkbaar qua uitslag. Of bijna gelijk, en dat net de een of net de ander wint. Ik zie geen scenario's van een landslide voor Trump. Een hele afgetekende overwinning. Het scenario 1 is dus een gelijke race, een fotofinish. Of een forse overwinning voor Biden. Dat zijn de twee scenario's. Mm-hmm. Wordt het echt een soort fotofinish, dan ben ik het wel een beetje met Rob eens, dat als je gewoon naar de geschiedenis kijkt, over het algemeen de Democraten zich netter gedragen hebben. Al Gore had 500.000 meer stemmen. Gedoe met Florida toen het Supreme Court zei, stop met stemmen tellen. Ja, hoeveel gekker moet het worden, maar goed, dat was er aan de hand. En Al Gore belt met George Bush en zegt, meneer Bush, van harte gefeliciteerd, u hebt gewonnen in het belang. Meer. Zoals Richard Nixon in 1960 John Kennedy belde, terwijl hij waarschijnlijk de zaak had lopen, Tilladine, Illinois, John Kennedy. En Nixon belt en zegt van, Mr. President, in het belang van het land, ik ga dit niet aanvechten. Dat was trouwens
een
republikeinse
belangrijke opmerking. In het belang van dit land. Maar zeker. Het gaat er nu om in het belang van Trump. Dat is echt een heel ander concept.
Ja, ik vermoed dat als het echt zover komt dat het Supreme Court zegt, Trump blijft president, dat uiteindelijk Biden het fatsoen zal hebben om hem te bellen en zeggen van, Mr. President, congratulations.
Nog eentje van Calculo Ergozoom. Welke konijnen gaan potentaten uit de hoed toveren om van de komende chaos te profiteren? Komen er meer conflicten Azerbeidzjan-Armenië aan?
Oh, daar gaat professor De Wijk over.
Nee, jongens, dat denk ik niet. Dat staat hier volstrekt los van. Het is natuurlijk wel zo dat wanneer Amerika niet meer in staat is om buiten zijn eigen grondgebied orde op zaken te stellen, dat potentaten wel de neiging hebben om meer, laten we zeggen, bewegingsvrijheid te krijgen. Dat hebben we gezien met Poetin. Dat zien we met Xi. Maar op dat lokale niveau geldt het gewoon helemaal niet hoor.
Nou, tenminste één doemscenario daarvan we hier niet voorstellen.
Eigenlijk wel jammer, want ik had nu de derde, vierde wereldoorlog moeten kunnen afkomen.
Komt de volgende keer. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Boekestein en de Wijk is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2020. Waardeert u onze uitzendingen? Ga dan nog even naar podcastawards.nl. Daar ziet u mogelijk nog een andere podcast van Arend-Jan. Maar daar zou ik niet op stemmen. Nee. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank. Speciale dank aan Charles Groenhuis. En tot volgende week.
Tot genoegen.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.